Goedemorgen allemaal. Fijn om in jullie midden te mogen zijn. Wij hebben net het verbondsmaaltijd gevierd, maar dat is ook een hele sterke verbintenis daarin eigenlijk. Zo, ik denk dat het goed is om even naar je buurman, je buurvrouw te kijken en te zeggen, wat zie je daar goed uit vanmorgen? Wij hebben net gezongen, Heer, u bent eindeloos mooi, maar wij mogen dat ook zeggen aan onze naaste, want wij zijn geschapen naar Gods beeld en zijn gelijkenis. Mag ik die PowerPoint opkrijgen? Ik weet niet of jullie zo'n dingetje hebben of niet, en of ik dan maar moet zeggen de volgende, dan moet je me maar aan de gaten houden. Ja, als ik zo doe, dan moet hij naar voren gaan, één keer. Als ik zo doe, dan moet hij twee keer terug gaan. Oké, lieve mensen, ik werd vanmorgen vroeg wakker en ik was gaan slapen met de dienst en ook wakker worden. Ik heb twee diensten wat ik vandaag moet doen. En ik werd wakker met de dienst en ik had het gevoel dat God zegt, bereid je voor op de oogst. Bereid je voor op de oogst. En zijn woord voor jullie hier is, je moet je voorbereiden voor een oogst dat God gaat binnenbrengen. Je moet je voorbereiden op de oogst. Je moet niet bezig zijn met jezelf. Nee, wat moeten we doen zodat het oogst binnen mag komen? Wat moeten wij doen? Wij moeten ons voorbereiden op de oogst. Het was alsof de woorden steeds over mij heen rolden en steeds dringender werd. En ik wil vanmorgen met u spreken over apostolisch gemeente zijn. En wat bedoelen wij daarmee? Want ik geloof dat God een roeping heeft voor jullie gemeente. God heeft een roeping voor de gemeente hier om een apostolisch gemeente te zijn. En ik ga uit van wat Paulus zegt in Efeze hoofdstuk 4. Efeze hoofdstuk 4, dan staat er vanaf vers 11 tot en met 13. En God heeft, dit zegt Jezus, is opgevaren naar de hemel. Gaven gaf hij aan de mensen en dan staat er het volgende. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus, tot wij allen de eenheid van het geloof en de volle kennis van Gods Zoon bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom, van de volheid van Christus. Zo de taak van de gemeente, de taak van de leiding van de gemeente, is zodat iedereen zijn of haar bediening zal ingaan. En wat is dat? Dit is de opbouw van de gemeente. En dit is het doel dat wij allen een eenheid van geloof, de volle kennis van de Zoon van God zal bereiken. Zo God stelt een hele hoge standaard. En hij zegt, de vijfvoudige bediening is hiervoor bedoeld. En de gemeente heeft een roeping in deze wereld om als apostolische gemeente te functioneren. Nou, wat bedoelen wij nou met een apostolische gemeente? En dan moeten we kijken naar de definitie van het woord apostel. Wat verstaan we onder apostel? Als ik het woord zeg apostel, dan gebeurt er iets in je denken. Iedereen van ons werkt zo als woorden zijn containers van gedachten. En als ik een woord gebruik, dan zie je eigenlijk in je denken zie je iets of je denkt aan iets. Als ik zou zeggen, oh joh, ik ben in Zuid-Afrika opgegroeid en we hadden citroenen, die waren zo groot. En als kind was het dan de grootste uitdaging, wat wij deden, is om zo'n schijfje van die citroen te nemen en dan bijt je daarin en dan moest je je mond zo lang mogelijk dicht houden. Dan moet je je voorstellen, wat gebeurt met de meeste van jullie, is je voelt je mond trekken en het begint speeksel te vormen. Klopt dat? Dat is omdat woorden containers zijn. Nou vraag ik je, als ik zeg apostel, wat denk je? Boodschapper. Dat komt er in de buurt. Nog iemand?
Zendeling.
Dat heeft ook daarmee te maken. Nog iemand?
Volgeling.
Nee. Apostel was niet een volgeling. Gemeente, stichten, dat is één aspect daarvan. Maar als ik zeg, definitie van het woord apostel, maar nou ben je te snel gegaan, ik heb nog niet dat gedaan. laat het nou dan. Apostel in het oude, wanneer Jezus die woorden gebruikt, dan gebruikt Jezus eigenlijk woorden die nooit in de kerk gebruikt is daarvoor. Hij gebruikt woorden vanuit de Romeinse en Griekse staatsvorm. En hij stelde zijn discipelen aan als apostels. En een apostel, nou mag je daar zijn. Nu mag je daar zijn, definitie van apostel. De Griekse betekenis daarvan, het was een scheepsvloot met een speciale opdracht of het doel. Dit is begonnen door Alexander de Grote. Hij stuurde een admiraal of een commandant uit met een marineeenheid. En Alexander de Grote heeft maar 30 jaar geleefd. Maar hij heeft vanaf Egypte heeft hij de wereld veroverd tot aan de Gangesrivier in India. Dat is een enorm, met andere woorden, Arabië, Iran, Irak, Perzië van vroeger, Iran. Alles hoorde daarbij, Afghanistan, al die landen, tot aan de Gangesrivier was deel van zijn rijk. En in die hele rijk heeft hij een muntstuk, één zilvermunt ingevoerd met zijn kop daarop. Of met zijn hoofdafdruk daarop. Ja? En dat werd een betalingsmiddel die meer dan 300 jaar na zijn leven nog steeds gebruikt werd. De wetten die hij toen ingesteld heeft, is zo overgenomen door de Romeinen. En 500 jaar later was zijn invloed nog steeds daar. En hij maakte gebruik van die beginsel van apostel. En dat betekent dat wanneer hij een land veroverd heeft, stuurde hij een generaal of een kolonist en hij noemt hem apostel. En hij zegt, alles wat in Griekenland is, moet je daar vestigen. En de Romeinen hebben het overgenomen, diezelfde woord, zo daar gaan een kolonie. En er wordt een ambassadeur aangesteld. En alles wat zij daar bouwen en gebruiken moet lijken op dat wat in Rome was. En Jezus zegt, ik kom met een hemelse opdracht. Ik geef je een gebed. Jij moet bidden. Uw wil geschieden, God, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. En het doel van de mensen is om hier de hemel naar de aarde te trekken. En het oude gedachte van het christendom was dit. De aarde is een rot plek met zonde en allerlei dingen. En dan moeten wij naar de hemel gaan. En alles is daar gericht om één dag naar de hemel te gaan. Klopt het? Dit is hoe opgericht is. Liedjes, veilig in Jezus' armen. Boot, ja, Jezus heeft ons niet een behouden heeft ons niet een stormvrije vaart beloofd, maar wel een behouden aankomst. En iedereen is gericht op de aankomst. En dan als je mensen vragen, ja, maar wat ga je dan doen daar in de toekomst? Op catechisatie, wie zat vroeger op kattenbak? Nou, ik heb jarenlang kattenbak gegeven. En dan vraag ik, wat verwacht je van de hemel? Ja, dan gaan we een paar psalmen zingen. Ja, en dan nog ook, sommigen waren bang op hele noten ook nog. Nee, God heeft een leven daar die zoveel dynamischer is dan het leven hier. Zoals een kind zich in het buik van de moeder niet kan voorstellen hoe het leven hier zou zijn na geboorte. En door die donkere gat geboren moet worden en dan komt hij in het licht. Zo, wanneer wij het leven hier verlaten, dan gaan wij door een tunnel van licht en dan komen wij in het volledige licht. En God heeft een regering. Hij vanaf voor de grondlegging van de wereld heeft hij Christus aangesteld, maar heeft hij ook jou en mij gezien en heeft hij een plan en een bestemming voor jou en mij. En zijn plannen was vanaf de grondlegging van de wereld en de duivel heeft geprobeerd om dit af te maken en God zegt, nu ben jij aan de beurt en ik stel jullie aan om dat te gaan doen. Het Hebreeuwse woord daarvoor is shalach, dat betekent uitgezonden met een opdracht en de volmacht van God. En wanneer wij kijken naar de Bijbel, als wij nog verder gaan, dan zien wij dat Jezus is onze apostel. Jezus is de apostel van onze belijdenis. Ik vond het zo belangrijk. Ik zie u niet, zangleidster. Oh, daar is het dan. Oké, ja, goed. Ik zag je niet. Je begon vanmorgen en toen zei je, sorry, maar dit is zo'n lied, is een proclamatie. Nee, dat is heerlijk, dat is wat wij moeten doen. Want Jezus is de apostel, de hoge priester van ons belijdenis. Van ons proclamatie. Zo, Jezus staat voor Gods troon en hij neemt onze proclamaties en hij gebruikt die om de wereld te veranderen en om jou te veranderen. En daarom is jouw proclamatie zo belangrijk. Jezus kwam en hij had de Bijbel zegt, vestig dan geheel je aandacht. Vestig je aandacht op hem, om hem in alles na te volgen. En wanneer wij kijken naar het leven van Jezus, dan kwam hij met een missie. Jezus had een vaste visie, hij had een strategie hoe hij dit moest doen. En hij wist ook precies wat hij moest doen. Hij bracht verbinding van het verleden met de toekomst. Met andere woorden, God, wat God begonnen is in het verleden en het werk van Adam, dat zet hij voort. Het werk van Adam, het werk van Abraham en hij zegt, die werk gaat nog steeds door. En daarom zei Jezus ook, als je denkt aan de gelijkenis van die talenten. Jullie kennen het gelijkenis van de talenten. Wat was de beloning voor de man die 10 munten verworven heeft? Wat zou zijn beloning zijn in de toekomst? Nee, of 10 steden. Hij zou regeren over 10 steden. Ik zag heel veel handen omhoog gaan over kattenbak. Wat zegt zondag 1 van de Heidelbergse catechismes? Wat is je troost bij de leven en sterven? Ja? dat ik eigendom ben van Jezus Christus. En hoe eindigt het? En in de toekomst met hem zal regeren. Ha! Dat is goed theologie. Want God wil dat hij in de toekomst over zijn wereld gaat regeren. Maar ik kan je niet aanstellen om in de toekomst te regeren als je hier niet gaat oefenen. En dat is de gemeente. Dat is ons taak en doel. En dit is wat u moet voorbereiden. God zegt, maak je gereed voor de oogst. En wanneer wij spreken over een apostolisch gemeente, dan geloof ik dat wij ook moeten begrijpen wat Gods bedoeling daarvoor is. En terwijl ik aan het voorbereiden, moest ik heel sterk aan jullie denken, Laura en Gerrit, wie jullie gaan staan. Ik heb een woord voor jullie. God heeft jullie hierin gebracht en hij heeft een visie en hij heeft zijn bedoeling voor de gemeente in jouw hart gelegd. En zoals Jezus een opdracht had, hij had de missie, hij had de visie, hij had de strategie en hij wist waarin het moest gaan en hij hield daaraan vast en hij had 3 jaar om het te doen. Zo geeft God jou een opdracht om deze gemeente een apostolisch geleide gemeente te maken. Dat betekent niet dat je apostel wordt en allerlei zulke dingen. Maar het betekent dat je een roeping van God hebt om te zorgen dat deze gemeente volgens de blauwdruk wat hij in jouw hart gelegd heeft, moet gaan. En dat betekent eigenlijk een apostolisch gemeente geeft God aan 1 persoon een visie. En hij geeft een droom in zijn hart. En dat is hoe dit werkt. En dat moet geleid worden. En Laura, jouw taak is om... Vrouwen zijn veel fijngevoeliger. Want wat is dit wat dan moet gebeuren? Alles in de gemeente moet eigenlijk een lijn komen. Zoals wat Alexander de Grote dat bestuurd heeft. Ik zou kunnen zeggen, stel je eens IKEA voor. IKEA heeft zekere kleuren. Met andere woorden, als je binnenkomt, dan weet je, oké, ik ben een IKEA. Ze hebben een zekere format waar volgens ze dingen doen. Je weet, als jij begint in IKEA, oh, dan moet je echt zoeken om want je moet de hele token moet je afleggen. Ja? En zo geeft God in ieders leven van ons, geeft hij een opdracht en hij zegt, joh, je kan niet de kantjes aflopen. Elke van ons krijgt opdrachten en een leven met God en hij wil dat wij dat gaan doen. En die plan en die blauwdruk heeft God jou gegeven. Jij moet erover waken en zij heeft de voelers en wanneer dit niet goed gaat en dat ze bij moeten sturen. Jij bent kapitein op een schip, maar zij is de navigator. En zij moet waken over de koers wat God in jouw hart gelegd heeft. En je moet er niet voor terugdrijzen. Want als God een plan heeft voor je gemeente, en dat heeft hij voor jullie, heeft jullie aangesteld. En ik heb een gevoel, jullie zitten in een gevoel van, oh, dit stormt aan alle kanten. En dat je bijna de richting begint kwijt te raken. Nee, God heeft je de richting gegeven. Hij bepaalt de richting en jij moet het uitvoeren. En hij heeft je hier aangesteld met een doel, met een vaste tijdperk en jij moet dat vervullen. Oké, ga maar lekker zitten. Maar lieve mensen, wij moeten begrijpen, in IKEA, dan gaan ze niet in de kinderafdeling anders doen en andere kleuren daar stellen als in de hoofdgedeelte. Ze gaan niet bij de jeugdgedeelte iets anders doen en allerlei dingen uitvinden. De gemeente is daar niet om allerlei... Ja, we moeten voor Israël bidden, we moeten Israël zegenen, we moeten Israël navolgen en zekere dingen. Maar we gaan niet allemaal met cadeautjes lopen en de Shabbat vieren en dat is niet ons taak en opdracht. Wat wij wel kunnen leren, is ik had vanmorgen dat klein stukje matte in mijn hand. En ik dacht, ik heb in mijn gemeente, in de hervormde kerk, heb ik gezegd, ik wil dat steriele gesneden wit brood, wil ik niet gebruiken. Want de Bijbel zegt, proef en zie dat de Heere goed is. Zo, ik heb de bakker op dorp heb ik gevraagd, alsjeblieft, breng voor ons een Joodse Sabbatsbrood vrijdag. Dat is een mooi vlechtbrood. Drie snoeren wat door elkaar heen lopen, wat eigenlijk de drie eenheid symboliseren. En ik heb aan de gemeente gezegd, dit gaan wij gebruiken. En ik weer die eerste zondag, toen zeg ik, wij belijden in de kerk dat Jezus zijn lichaam voor ons gebroken werd. En dat ik die brood pakte en ik schuurde dit vorige mee. Ik zag tranen in de ogen van mensen springen. Omdat zij dit zagen. En mandjes gegeven en ze moesten het doorgeven. En je zag de mensen zo kijken, hoe moet dat nou? Gewoon gezegd, nou, je neemt het op je schoot, je breekt een stuk af en je geeft het door aan de anderen. Ja. En ja, jongens, we hebben niet allemaal nog dezelfde tanden. Als je aan je derde stel tanden toe bent, neem dan van de witte brood in de binnenkant. En als je dat niet hebt, dan neem je van die harde korst aan de buitenkant. Maar smaak, proef en zie dat de Heere goed is. In Israël gebruiken ze één keer per jaar gebruiken ze matzes. Wanneer? Met Pasen. Waarom? Omdat het huis gezuiverd moet worden en nagegaan moet worden of er nog oude zuurdeeg is. En voor de rest van de tijd gebruiken ze iedere vrijdag een challah. Een sabbatsbrood. Ga eens kijken daarna. Beleef het. Denk erover na. Hoe kan je creatief het verbondsmaaltijd met elkaar vieren? Zij braken brood aan huis, staat er. In de eerste gemeente. En ze kwamen wekelijks samen op de eerste dag van de week. Niet op de zevende, en ze braken brood. Dat kun je ook lezen in de evangelieën. Maar dat betekent dat als God een visie heeft voor de gemeente, dan spreekt hij met één persoon. Als iets gebeurt in jullie burgerlijke gemeente, wie is verantwoordelijk daarvoor? Wie belt de koning? Hij belt niet met iemand op straat, hij belt met de burgemeester. Daar is aangestelde gezag. En zo werkt het ook in het koninkrijk van God. En ik geloof dat God wil dat we in lijn moeten komen hierin. En dat wij daarna moeten gaan kijken. En we moeten terug naar de bron. Wat is de bron? Om te werken aan de visie moeten wij kijken en dat vraagt van ons geloof. God vraagt altijd geloof. Er staat in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 6, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. En als wij kijken naar de roeping van Abraham, ik kan er heel veel over uitbreiden, maar Abraham was een man van 75 jaar. Hij heeft een trekrecord gehad van geen kinderen, niet de mogelijkheid om een nageslacht voor te brengen. In de ogen van de omgeving in die tijd was het niet de beste papier om te hebben. En God komt naar Abraham, hij kiest Abraham die ongeschikt was. En hij zegt, ik wil jou gebruiken en in jou wil ik alle volkeren van de aarde zegenen. En ik ga jou een grote volk maken. Als wij een nieuwe natie of een nieuwe volk zouden stichten, dan gaan we niet kijken naar iemand van 75 jaar die geen kinderen had. Wij gaan veel eerder een twintiger, twee twintigers of twee tieners bij elkaar voegen. Toch? En God doet anders dan wij denken. Want hij vraagt geloof. Hij vraagt niet de mensen die natuurlijk geschikt zijn. Maar hij roept mensen en hij geeft ze geloof. En wat zei God tegen Abraham? Ik zal jou tot een groot volk maken en je zegenen. En jij zal tot de zegen zijn. Ik zal jouw naam groot maken. En in jou zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En dan geeft hij Abraham een opdracht ook. Doorkruis het land. En waarom moest hij het land doorkruisen? Want elke plaats waar hij zijn voet zet zal van hem zijn. En die opdracht werd herhaald aan Jozua. God zei tegen Jozua, ze hebben net de begrafenis van Mozes gevierd een maand lang. En dan zegt God tegen Jozua, mijn knecht Mozes is dood. Neem het volk, ga het beloofde land binnen en elke plek waar je je voet zet zal van jou zijn. En ze moesten ingaan en ze vonden reuzen in het beloofde land. God heeft aan elke Israëliet een huis beloofd. Hij heeft aan elke Israëliet, lees Deuteronomium hoofdstuk 6, lees Deuteronomium hoofdstuk 8. God zegt, ik beloof jullie enorm veel dingen. Maar wat God niet bijgezegd heeft, die huizen waren bewoond door reuzen. Zo, als jij in je bestemming wilt wandelen, dan moet je vechten daarvoor. Het christendom vandaag moet niet alleen zoeken naar troost. God weet dat we getroost moeten worden. Maar hij daagt ons uit om in zijn voetstappen te wandelen. De eerste preek wat ik hier gehouden heb, heb ik gehouden over de vermeerdering van de broden. En de discipelen van Jezus hebben die wonder meegemaakt. Toen Jezus zag dat ze moe waren. Toen hij gezegd heeft, kom hier even een rustenbeekje. Moet je maar gaan nalezen. En Marcus hoofdstuk 6. En toen werden ze overvallen door de nood van de mensen. En God gaf een wonder boven wat ze ooit had kunnen verwachten. En ik wil je uitdagen vanmorgen. Je moet weten wie je bent in Christus Jezus. Je moet weten dat God ons geroepen heeft voor een hele bijzondere tijd. God wil de oogst binnenhalen. En elke belofte die God jou gegeven hebt, dat mag je je toe-eigenen. En je moet het gaan proclameren voordat het jouw bezit wordt. Met andere woorden, elke plek dat je je voet zet, zal van jou zijn. Verlang je naar vrede? God heeft beloofd, hij is Yahweh Shalom. Ja, de God van vrede. De eerste keer dat hij zich zo geopenbaard heeft, heeft hij hem aan Gideon geopenbaard. Ik kan het gaan nalezen in Richter hoofdstuk 6. Aan Gideon, wat gebeurde met Gideon? Toen God Gideon riep, toen zei hij, wees gegroet, jij dappere held. En waar was Gideon? Hij was in een gat in de grond. Hij was stiekem bezig om en hij was bezig om te kijken, waar is de vijand, waar is de vijand. En ineens stond de engel van de Heer tegen hem. En hij zei, wees gegroet, jij dapper held. En Gideon, nee, jij. En zo, God gaan je altijd roepen voor iets wat jij niet in je eigen kracht kan doen. Dat is zijn karakter. En dan vraagt hij van jou, geloof. Want God werkt door geloof. Vrees verbindt ons met de boze en geloof verbindt ons met God. En hij vraagt geloof van Abraham. En hij vroeg geloof van Jozua. En Jozua had zijn voeten op elke plek moeten zetten. En Gideon moest gaan staan en zeggen, u bent de God van vrede. En hij moest het zichzelf toe-eigenen. Dat kwam niet een gevoel op hem af. Oh, nou heb ik vrede. Nee, vrede ontvang je midden in de strijd. En vrede in Europa is een product van oorlog. We moesten vechten om vrede te krijgen. In de geestelijke wereld, als je vrede zoekt, moet je daarvoor gaan vechten. Hoe vecht je in het geloof? Door Gods woord te nemen, je dit toe te eigenen en uit te spreken. Door een geloof naar God te gaan. Heer, ik heb uw vrede nu nodig. Dat je toe te eigenen. Dit zegt u in uw woord. En dan ontvang je het. Net zoals je vergeving van zonde ontving. God is een God. Hij is ons genezer. Hoe ontvang ik genezing? Dit komt niet op me af. Ik moet het mij toe-eigenen. Hoe ontvang ik vergeving van zonde? Het komt niet op me af. Ik moet het mij toe-eigenen in staan en geloof. Ik zie sommigen van jullie zitten te schakelen. Het is waar en het is niet waar. Ik hoor hoe die radertjes draaien in je gedachten. Ook voor diegene die denkt, nou zegt hij iets heel nieuws. Maar nou teruggaan naar de bron, hè? Kattenbak. Zondag 32 van de Heidelbergse Catechismus. Het stelt de vraag, wat baat het je dat je dit alles gelooft? Ha, ik zie sommigen die praten met mij mee. Dan zeg ik dat ik door het geloof dat ik gerechtvaardigd ben in Christus. Dat God mij in hem de volledige heiligheid, de volledige vergeving van Christus schenk. En dat ik dit ontvang door het een geloof mijzelf toe te eigenen. Staat in de catechismus, zondag 32. Moet je maar eens thuis gaan lezen. Dit is niet nieuw. Maar wij leven in een wereld waar heel veel dingen ons gegeven worden. Automatisch. Je doet iets in en je krijgt het eruit. En in geloof is dit altijd anders. God vraagt van ons geloof. God vraagt van ons een gebed om het onmogelijke te zien. En wanneer jij dat ziet, dan gaat God het ook doen. Het zijn andere principes. En als wij in de gemeente zitten, dan roept God je hier en hij zegt, maak klaar voor de oogst. Bereid het voor. Ik heb jullie geroepen. God zegt, ik hou van jou. Ik heb je gezien voor de grondlegging van de wereld. Ik weet waarmee je worstelt. Het is niet nieuw dat je worstelt met dingen. Hij leidde het zijn volk in het beloofde land. Een land vol met reuzen. Om dit in te nemen en zijn koninkrijk te vestigen. Klopt dat? En precies dezelfde beginselen in het Oude Testament werken ook door in het Nieuwe Testament. En daar is iets in dat elke plaats dat je voeten zet. Als je gaat naar Genesis hoofdstuk 1, vers 26. Dan staat er in de Bijbel, God zegt, laat ons mensen maken naar onze beeld als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen van de zee, de gevogelte, over het gehele aarde en over alle kruipende dieren. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld, schiep hij man en vrouw, schiep hij in. En God zegende in. En hij zei tegen hem, wees vruchtbaar. Met andere woorden, alles wat je doet, doet het om te gaan groeien. Hij heeft de aarde vruchtbaar gemaakt. Dat betekent dat alles wat je in de aarde stopt, krijgt wortels. Als je een wilgenlat in de aarde stopt, dan gaat het groeien. Als je een stekje in de aarde stopt, dan wil de aarde groei geven. Dat is vruchtbaarheid. Het tweede, mensen denken altijd als kindertjes krijgen. Nee, dat dus betekent dat alles wat je onderneemt, wil God zegenen. Het tweede is, word talrijk. Dat is een kinderkies krijgen. Dat is een ander woord. Hij zegt, hij vindt het fijn dat de aarde vol is. Het derde is, vervul de aarde, met andere woorden, ga eens onderzoeken, ga eens overal kijken. En dat vervul de aarde betekent, onderzoek het, ga door. En dan komt het een onderwerp haar heers erover. En het woord voor onderwerpen in het Hebreeuws is hetzelfde woord als voet. Wat hij eigenlijk zegt, is zet je voet op de aarde. Niet om het te vernietigen, maar om orde te brengen. Als je niet je voet neerzet in je tuin en je zegt, ik ga nu onkruid wieden, dan gaat het je overgroeien. Wij moeten constant wieden, wij moeten constant bezig zijn. Dan groeit niet vanzelf bloemen in je tuin. Je moet het planten en om het te planten moet je het beschermen tegen slakken en van alles en nog wat. Klopt dat of klopt het niet? Nou, precies hetzelfde is in het geloofsleven. Je moet zeggen, dit stuk van mijn tuin, hier wil ik dit planten. En daar komt geen slak aan mijn dingen. Ik ga die slakken bestrijden. Ik doe een gat in de grond en een plant wat ik wil dat daar groeit. En zo zegt God ook in het geloof, moet je besluiten, dit plant ik in mijn leven. Dit wil ik laten groeien in mijn leven. Dit moet vruchtbaar zijn in mijn leven. Dit moet schoonheid brengen, zoals planten dat brengen of bloemen dat brengen. Ik moet de verantwoordelijkheid nemen voor mijn leven. Ik moet de verantwoordelijkheid nemen om daarmee verder te gaan. En dat zien we ook in het leven van Abraham. Abraham trok weg en hij trok een geloof en hij bouwde altaren op iedere plaats waar hij kwam. En hij aanbad God daar op die altaren en hij groef putten. Zo, je moet je voorstellen, Abraham deed het op een hele specifieke manier. Hij leefde te midden van mensen die zijn God niet dienden. En overal als hij kwam, nabij een stad of dichtbij een stad, dan ging hij daar een stenen altaar bouwen. En dan slachtte hij de dieren en hij offerde de daar. En de mensen, kijk, wat doe je nu? Wat is dit vreemd wat die man deed? En hij groef putten. Hij zorgt dat er leven kwam, dat er water kwam, dat de nood van mensen gelenigd werd. En ik geloof dat dat een beeld is van wat God met de kerk wil doen. Een altaar van geloof, waar er reukwerk omhoog gaat, dat mensen een verbinding krijgen met God in de hemel en waar levend water zal stromen. En dat is de bedoeling van een gemeente. Het moet de portal worden. En weet je wat bedoel ik met de portal? Dat is zoals Jacob was onderweg en hij kwam, hij sliep en hij werd wakker en hij zag een trap naar de hemel en God stond aan de bovenkant. En hij zei, oh, dit is een poort van de hemel. Ik wist het niet. Het is bijna zoals een matrix. Het is een plek waar je van de ene parallele wereld naar een andere kan gaan. En zo behoort de kerk een verbinding te vormen tussen de hemel, dat als mensen hier binnenkomen, dat ze zeggen, oh, God is hier aanwezig, ik wist het niet. Ze moeten hem ontmoeten, levend water moeten stromen, en de kerk is een plaats van een altaar, en voorbereiden voor de oogst. Ik ga hier amen zeggen, mijn preek is nog lang niet af, maar ik wil dit in jouw hart leggen voor vandaag. Vader, ik wil bij je komen in de naam van Jezus. Heer, en in de naam van Jezus wil ik alles wat wij aangenomen hebben, die ons terughouden om te wandelen en te gaan staan op onze positie, ons toe te eigenen wat u beloofd heeft, want alle beloften van God zijn ja en amen in Christus Jezus. Heer, en u hebt uw naam aan ons verbonden, u hebt aan ons verbonden, u bent Yahweh, Shibaot, u bent de Heere van de leigerscharen, u hebt aan ons verbonden, u bent Yahweh, Rafa, u bent de Heere die geneest. U bent onze gerechtigheid. U bent onze vrede. U bent onze herder. U wil dat alles voor ons zijn, maar u wil dat wij in geloof uw naam toe-eigenen. En wat u bedoeld heeft voor ons leven, dat wij ons voeten daarop gaan zetten. Dat wij daarin gaan staan en wandelen om uw plannen te volvoeren in het land. En u roept ons om vruchtbaar te zijn. U roept uw gemeente om talrijk te worden. U roept uw gemeente om de aarde te vervullen. En u roept uw gemeente om te heersen en tot zegen te zijn voor de wereld. En u hebt op deze plaats, hebt u bevestigd, maak je gereed voor de oogst. En dat alles gericht zal zijn op de visie die God gegeven heeft. Dat het een apostolische centrum zal worden. Dat er plaats zal komen waar altaar van aanbidding zal reizen. Waar levend water zal stromen. En waar mensen naar binnen komen en zeggen, oh, God is hier aanwezig. En dat ze Gods aanwezigheid zullen ervaren. En dat die elkeen zal bedouwen met uw salving. U kent de noden. U belooft dat u ons nooit verlaat en ons nooit begeven. En dat u met uw vrede zal komen als een rivier, als een overweldigende rivier. En dat u mensen zal binnentrekken in hun bestemming. Want u hebt ze gezien voor de grondlegging van de wereld. U hebt een plan en een bestemming voor het leven hier. En u wil dat ze zullen heersen met u in de toekomst. Amen.